Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
Met een nabeschouwing op de gisteren verreden Grand Prix van door de slingerende straten van Singapore op Marina Bay Circuit. Waarbij de winning streak van Red Bull Racing eindelijk, tot een einde kwam na 15 opeenvolgende overwinningen. De vijfde pole position voor Carlos Sainz betekende dat hij nu meer poles bijeenreed voor Ferrari dan zijn landgenoot Fernando Alonso. Die reed er 4 bij elkaar. De tweede plaats van Lando Norris was McLaren's eerste podium in Singapore sinds 2012. Lewis Hamilton schuift voor het eerst sinds de openingsrace van vorig seizoen door naar de top 3 in het rijderskampioenschap. Omdat Fernando Alonso geen punten wist te scoren, zijn er nu nog maar 2 rijders in het kampioenschap die alle races in de punten hebben gereden. Natuurlijk Max Verstappen en Lewis Hamilton. Aan Max Verstappen's zegenrace komt dus een einde ook, maar zijn puntenreeks niet. Voor de 34ste keer op rij pakt de Nederlander punten, waarmee hij nu tweede staat achter Lewis Hamilton, die tussen Engeland 2018 en Bahrein 2020 48 punten op rij scoorde.
Al dus Wikipedia, Toto.
Ik wil zeggen, het is wel leuk voor Wikipedia dit soort staatjes. Geweldig. Ga je daar ook opzetten, of niet?
Geweldig. Waar gaan we het over hebben in deze aflevering? Onder andere natuurlijk de verrassende zege van Carlos Sainz. Ik hoorde net dat hij alle ronden aan de kop heeft gereden. Het totale off-weekend van Red Bull. Ik dacht heel even dat ze gingen sandbaggen. De brandende vraag, wie is de kopman van Ferrari? De fout van George Russell, die de muur aantikte. De punten van Liam Lawson, geweldig. Gevecht in de subtop en het middenveld. Vooruitblik op de Grand Prix van Japan. Luisteraars vragen via Twitter. Dat staat in draaiboek X. Maar ik doe het lekker niet. Je zit me aan te kijken. Je doet het gewoon om mij te plagen.
Ja, omdat jij Twitter had gezet en ik blijf gewoon Twitter zeggen. Dus ik heb er X van gemaakt. Ja, zo ben ik dan ook wel weer.
En je
moet er meer met je tijd mee gaan, Lucas.
Ja, dat is waar. We zitten hier in een nieuwe studio. Vandaar de galm. Wordt aangewerkt.
Werkt.
aflevering. 158 alweer. Op naar de 160 van Race Reporter, seizoen 7 van deze onafhankelijke podcast. Ik denk dat we tegenwoordig moeten zeggen de grootste onafhankelijke Formule 1 podcast. Ik ben Lucas Degen en Jeroen is er weer. Beide Jeroens zijn hier. Jeroen Demmerdaal, autosportschrijver, IndyCar podcast, Green. Het laatste seizoen, of laatste race was toch?
Die was vorig weekend.
Vorig weekend. En ga je het missen? Ga je nu, of heb je zoiets van, nou, ik vind het wel...
Ik mis IndyCar altijd. Maar blijkbaar hebben we nu ook in de Formule 1 hebben we races waar niet van tevoren de winnaar vaststaat. Ja. Dus ik ben gematigd positief.
En boek Formule Hopeloos. Ik vind altijd boeken... Ik lees ze nooit. Maar,
nee,
maar ik bedoel...
Dankjewel.
Nee, maar een boek is voor in de zomervakantie of lekker voor onder de kerstboom. Dus haal dat boek, Formule Hopeloos. Leuk boek over... Fantastisch. De serie die we hebben opgenomen, special. En je bent ook nog verantwoordelijk voor Volgas Magazine. Wanneer komt de nieuwe uit?
Eind dit jaar, moet ik even denken. Eind november volgens mij.
Oké.
Is de planning.
En dan ben je ook nog een spookbezoeker in Nederland. Ik zag ineens een foto. Hallo Amsterdam. Toen dacht ik, is dat Amsterdam?
Inderdaad. Ja, dat was Amsterdam. Dat was inderdaad Amsterdam. Zoals inderdaad het fotobijschrift inderdaad specificeerde. Ja.
Maar je had een flitsbezoek.
Ik was dit weekend even voor een bliksembezoekje in Nederland. Maar dat was maar 48 uur. Dus helaas zat er geen biertje met jullie in.
Nee, jammer.
Maar, altijd leuk om even terug in Nederland te zijn.
Ja, maar laat weten graag wanneer dat wel kan. Want dat vinden we leuk. Gaan we even een biertje doen. Johan Schot is er weer. Yay!
Ik zou niet klappen met die galm, maar dat is een tip.
Ik zag Jeroen Scholten net en toen heb ik zijn hoofdbeet gepakt en hem vol op zijn mond gekust.
Ja.
Dat doe je bij mij nou nooit.
Dus ik word nu gecanceld.
Tegenwoordig mag dat allemaal niet meer.
Nee, mag allemaal niet meer.
Nee.
Volger van Formule 1 en MotoGP. Mijn god, ik heb een filmpje naar jou gestuurd volgens mij. Of ik zag het op Instagram. Een rijder die lag helemaal plat op de weg en die ging met zijn arm over de curbs heen. Prachtig gezicht was dat. Niet gezien? Je zit niet op Instagram, hè?
Ik heb geen idee waar je het ook over hebt, want er was geen MotoGP
race. Dus je hebt via Instagram een filmpje naar Jeroen Schotten gestuurd. Die niet op Instagram zit. Ik vraag me af wat dat filmpje nu beland is.
Ik weet het, een lookalike, denk ik.
Maar Jeroen Schotten 57.
Misschien was het ook geen MotoGP, inderdaad.
Nee, dat denk ik niet.
Wat heb je nog meer dan?
Ja, je hebt allerlei superbikes, noem maar op. Je hebt allerlei motoclasses. Ze hebben echt heel veel.
Oké, we moeten toch iets meer in gaan verdiepen. Maar goed dat je er weer bent. De race in het algemeen. Volgens mij, ik had de sterren gekeken. Volgens mij waren er heel veel op Twitter heel veel mensen die hadden 3 à 4 sterren gegeven. Leuke race. Ik heb echt genoten. Ik zat echt wel op het puntje van mijn stoel, vooral de laatste rondes. Ik zag wel op internet voorbij komen, was dit de beste race van het jaar? Vind ik niet. En dat is niet chauvinistisch, maar ik vond Zandvoort,
Zandvoort
en Monza echt vele malen beter.
Ik vond Zandvoort leuker dan Monza. Maar je had het net over IndyCar, hè? En ik zei al gekscherend, maar het was echt, ik had geen idee wie er ging winnen. En dat was natuurlijk geholpen door het feit dat Red Bull van een prutweekend had. Maar opeens hadden we 3 teams vooraan die allemaal om de overwinning vochten. Kijk, en dat ging dan misschien niet wheelbangend door de bochten heen. Maar vooral tactisch vond ik het een ontzettend interessant steekspel. En vooral natuurlijk inderdaad in die slotfase toen Mercedes vol de aanval koos. Maar ik zat gewoon ook die eerste 5e ronde. Kijk, ja, Carlos Sainz reed wel de hele wedstrijd aan kop, maar nu weten we dat hij de hele wedstrijd aan kop reed. Maar dat wist ik op dat moment niet. En dat zat zo dicht bij elkaar. En we weten, een VSC of een SC, een safety car zit in een klein hoekje op een baan als Singapore. Ja. Dus ja, ik vond het gewoon spannend. Ik zat gewoon weer ouderwets te kijken naar een Formule 1 race waarbij ik niet wist wie er ging winnen. En ik vond dat heerlijk.
Ja.
Ik heb er echt van genoten. Ik heb echt, ik heb hem natuurlijk later teruggekeken omdat ik inderdaad aan het reizen was gistermiddag. Maar ik vond het heerlijk. Ik vond het een heerlijke wedstrijd.
Nee, ik was minder enthousiast. Oh. Ik denk 2,5 sterren of zo maximaal. Want ik heb toch gewoon 40 rondes en ik zit te kijken.
Okay.
Gebeurde gewoon heel weinig in de eerste 40 rondes. Ik ben het wel met hem eens dat de spanning, zeker in die laatste rondes, die was geweldig. En daar heb ik ook echt van genoten van die laatste paar rondes. Mm-hmm. De laatste 15 rondes eigenlijk sinds Ocon. Hè, nadat Ocon kapot ging, toen werd het eigenlijk heel erg leuk. De eerste 40 ronden zit je ook nog niet te kijken. Maar ik vind het ook een vreselijk circuit. Ik vind het echt een circuit van niks.
Oh, kom,
daar kan je gewoon niet op racen. Het ziet er allemaal heel leuk uit. En het is allemaal heel mooi aangekleed. En het was de eerste nachtrace. En we hebben mooie lampen. En Lando Norris had een prachtige glitterende schitteringen in zijn helm. In zijn nieuwe helm. Maar het is toch ook een draak van een circuit waar je gewoon nauwelijks in kunt halen. En hebben ze een extra lang rechtstuk gecreëerd. Nou ja, lang, maar in ieder geval een rechtstuk. En dan mag je daar je DRS weer niet gebruiken. Want dat vonden de teambaasjes dan weer niet zo leuk.
Ja. Maar je kunt hier uitstekend racen. Dat liet de redset gisteren wel zien. Ja. Want ik heb toch een hoop, gevechten gezien. Ik heb een hoop inhaalmanoeuvres gezien. Het is een hele brede baan, want het is, ja, absoluut.
Nou, ik vond het heel weinig. Maar ik bedoel,
moet je misschien volgende keer beter kijken, Jeroen.
Maar, nee, ik wil het wel onderbouwen. Maar ik bedoel, ik zie alleen Max die met nieuwe banden en dat allemaal in gaat halen. Ja, dat snap ik. Dat kan op ieder circuit wel. Maar ik bedoel, als je maar een klein beetje voordeel hebt ten opzichte van degene voor je, kom je er echt never ever nooit langs. En dat vind ik gewoon. Ja, ik ben ook wel iemand die niet heel veel met stratencircuits hebt. Dat moet ik ook eerlijk geven. Dus ik ben bevoordeeld. maar ik bedoel, we hebben de eerste 40 rondes gewoon weer naar niks zitten kijken waar mondjesmaat wordt ingehaald. Ja. Dat vind ik jammer. Hm. En deze auto's zijn ook veel te log voor dit soort circuits, hoor. Veel te groot, breed, bedoel ik.
Ja, we hebben het vaak over.
Ik vind het hier wel meevallen, juist omdat het zo breed is. Omdat je van die lange rechte stukken hebt met daarna haakse bochten. Ik bedoel, vooral in die openingsfase, want ik zat natuurlijk ook op te letten hoe die Red Bulls het deden. Nou, en Sergio Perez, die ging niet zo heel hard. Maar Max Verstappen had een aantal mooie gevechten met Magnus op een gegeven moment ook. Daar had hij even moeite mee om daar voorbij te komen. Uiteindelijk kreeg hij het wel voor elkaar. Kijk, en het is inderdaad niet makkelijk om in te halen, maar dat hoeft ook voor mij betreft ook helemaal niet. Dus ik vond het een boeiende wedstrijd. En inderdaad, toen die Red Bulls eenmaal sitting ducks waren na die eerste safety car, toen dacht ik, nou, nu ben ik benieuwd hoe lang ze dat vol kunnen houden. En ook hier weer, Max Verstappen hield het langer vol dan Sergio Perez. Maar ik vond dat wel boeiend. Want inderdaad, dan moeten inderdaad die gasten die op betere banden rijden, die moeten goed kiezen. Dus opeens komt er ook alweer een beetje kunde en een beetje raceklasse bij kijken. Kijk, weet je dat er inderdaad niet 86.000 DRS-inhaalmanoeuvres zijn geweest zoals Monza? Ja, nee, dat is inderdaad wel zo, maar dat hoeft voor mij ook niet zo.
Nou, ik wil wel benadrukken dat ik niet heel negatief ben. Ik klink nu heel negatief, maar ik vond de eerste 40 rondes inderdaad niet zo aan. Maar uiteindelijk, wat hij zegt klopt wel, er was wel spanning voor aan. Je wist niet wie er ging winnen. Dus dat is wel. En de laatste paar rondes waren natuurlijk geweldig. Dat vond ik ook. En eigenlijk al sinds. Ik vond. We gaan het zo meteen nog hebben over de individuele prestaties. Ik vond het heel gaaf dat Mercedes dit probeerde zo op deze manier. En dat maakte de wedstrijd leuk, weet je. Als iemand een ander team iets anders doet dan het andere team, dan is het interessant om te volgen natuurlijk wie er uiteindelijk gelijk gaat krijgen. Nou ja, door de layout van de baan en de slimmigheden van Carlos Sainz, waar we het zo meteen nog over gaan hebben, had Ferrari de winnen, dat strategie. Maar het had zomaar andersom kunnen zijn. Dat klopt, daar heeft Jeroen gelijk in.
Vraagje gekregen van Rob Beltman. Aan Jeroen Demmen dan.
Aan mij? Ja. Rob Beltman, die vraagt... Kunnen we het een race noemen als coureurs 10 seconden langzamer rijden ten opzichte van de quali en 2 seconden achter de auto ervoor om slijtage te voorkomen? Hoe hadden we de Singapore Grand Prix beoordeeld zonder de Mercedes gok? Ja, ik moet zeggen, daar heeft Rob wel een punt. Dat kunstmatig langzaam rijden, daar ben ik ook geen enorm fan van. Aan de andere kant, ik snap wel waarom ze het doen. Omdat iedereen natuurlijk probeert om de wedstrijd op één stop uit te rijden. Dus ik snap waarom ze het doen. Maar ook als Mercedes deze gok niet genomen had, dan hadden we het denk ik nog steeds niet geweten. En dan was het nog steeds op de laatste ronde spannend geweest. Maar het punt is natuurlijk, kijk, Russell die halverwege de wedstrijd al zei van I really want this win. Dus het was overduidelijk dat Mercedes iets ging proberen. En dat was het ook, want ze reden inderdaad een beetje in zijn treintje. En dan dacht ik, ja, Mercedes, nu moet je dit op gaan lossen. Hoe ga je dit tactisch aanpakken? Welke streek ga je nu uithalen? En ook dat, weet je, dan probeer ik aan, terwijl ik op de bank zit, probeer ik mee te denken met mijn grote vriend Toto Wolff. Hoe ga je dit doen? Ja, en ik vond dat interessant. Ik bedoel, ik kan me ooit nog herinneren, Hongarije is ook altijd zo'n race die heel saai is. Maar ik heb ook ooit Michael Schumacher nog een keer, toen zei ze tegen hem van, we hebben nu 20 kwalificatierondjes van je nodig. Nou, dat ging hij doen. En als je het dan vervolgens dus voor elkaar krijgt, ja, ik vind dat mooi om te zien. Ik hou wel van dat soort tactische spelen. Maar ja, nee, wat ik zeg, ze gaan niet wheelbanging de bochten door. En dat is natuurlijk inderdaad wel een...
nou, dat alleen Sergio Perez en Albon deden het wel heel letterlijk.
Sergio Perez en Albon, die gingen wel wielbekken door. Ja, precies.
Maar nu we het hierover hebben, komt er ineens weer een brain fart in mij op.
Oh jee.
Als we nou zeggen, ook qua duurzaamheid, als we nou zeggen, joh, je moet 2 races met een bandje, zet banden doen. Maak die banden harder, dan rij je er harder op, dan glij je wat meer weg, zoals vroeger. Maar dan is de rijders moeten toch, Formule 1 moeten toch gewoon tot om die edge rijden, zo hard als ze kunnen. En wat je zegt, dat bandenmanagement, dat is toch niet wat we willen zien?
Ja, maar... ik weet niet of ik het daar mee eens ben. Want ik bedoel, als je inderdaad teams en bandenfabrikanten dat gaat opleggen, dan wordt denk ik de Formule 1 helemaal niet meer om aan te koekeloeren. Dan denk ik dat het inderdaad echt alleen maar gewoon, nou ja, follow the leader en op naar de finish met zo min mogelijk glijden. Want dan is daar juist het hele punt dat je zo min mogelijk wil glijden, om zo min mogelijk... verbruik en of slijtage te hebben. Dus ik weet niet of dat werkt. Kijk, en ik moet wel zeggen, ik bedoel, Mercedes ging natuurlijk in die slotfase, gingen ze er wel vol voor. Dus toen was er sparen meer. Die hadden gewoon een vers setje nog over en die gingen er vol voor. Dus ik vind juist dat
Max ook, ja.
Ja, precies. Nou ja, ja. Precies, ja. Maar het feit is dat contrast juist, dat vind ik juist wel interessant.
Nou, dat is het. Dat vind ik.
Die werkte zichzelf ook prima naar voren in die slotfase, ook met agressief rijden.
En bovendien hebben we wel vaker fases gehad. Dat is ook van vroeger al, hè, dat er banden gespaard werden, dat er benzine gespaard werd. Ik bedoel, dat hoort ook gewoon bij autoracen. Dus ik vind het altijd wel... Ik vond ook wel dat ze gisteren misschien wel heel langzamer reden, hoor. Want je zag ook in het begin, na 20 rondes nog, hoe dicht dat veld bij elkaar bleef. Wat natuurlijk nergens op stoel, want dat Sainz gas had gegeven. Dan had hij natuurlijk een veel groter gat kunnen trekken op alles achter hem. Dus daar heeft Rob Beltman zeker wel een punt. Maar we moeten ook niet zo spastisch doen over dat banden sparen, vind ik. Dat hoort gewoon bij autosport.
Ik vond het heel fijn dat Aston Martin, gaan we het zo over hebben, ook een rijder heeft bespaard dit weekend. Stroom. Maar dat even terzijde. Over banden gesproken. Volgens mij was Red Bull de enige die op hard begon. Mooi berichtje. Het weekend van Max Verstappen en Red Bull. De winning streak is gebroken. In het draaiboek stond gelukkig. Ik denk niet dat heel veel luisteraars en fans daar blij mee zijn. Maar aan de andere kant, we houden van de sport. En het gaf wel weer een fantastisch weekend. We hebben mooie races gezien. Of een mooie race gezien, moet ik zeggen. Maar laten we even gaan naar de vrijdag en de zaterdag. Het hele weekend zat de Red Bull er al niet bij. Had dat nou te maken met de banden? Ja, ze weten zelf eigenlijk niet eens waar het aan ligt. Maar ze kregen niet de temperatuur in de banden?
Ja, het is natuurlijk een heel erg, met zoals veldstratenbaan, het is een start-stopbaan. Hè? Dus je gaat heel hard, je rijdt heel hard op een lang rechtstuk. En dan vervolgens dan moet je door zo'n haakse bocht heen. Dus dan moet je weer vol in de ankers. Dus ja, we weten dat die Red Bull natuurlijk aerodynamisch, vooral in hoge snelheidsbochten, heel erg goed is. En zoveel hoge snelheidsbochten zitten er niet in deze baan. Dus ik denk dat dat een deel van de verklaring is. Maar ik zag gisteren, ze hadden hier bij Viaplay Zweden voor de wedstrijd, hadden ze een interview met Adrian Newey. En toen zei ze van, waar ligt dat nou aan? En toen zei hij van, nou, het zijn een heleboel factoren.
Ja, dat zagen wij ook, dat interview, ja.
En dat was het. En meer zei hij niet. En toen dacht ik van, ja, volgens mij weet Adrian Newey, die weet het zelf ook nog niet helemaal. Die gaat natuurlijk ook nu flink. Kijk, ze zullen natuurlijk al een hoop weten over wat er wel en niet werkte. Maar ik denk niet dat het één enkele factor was. Nee. Bijvoorbeeld alleen de banden of alleen... Ik denk dat het gewoon een deel was. En ik, om heel te zijn, ik denk eerlijk gezegd dat ze er in Suzuka gewoon weer vooraan bij zitten.
Dat is een, denk ik
dat is een baan waar die auto veel beter ligt.
Maar we hebben ooit gezegd, van ja, het is niet meer zo dat de ene baan ligt de Red Bull wel of niet. Maar het blijkbaar... is wel...
Ik las dat wel ben ik met je eens. Ik stond er wel van te kijken hoor. Dat ze zo ver achter de feiten
aanliepen.
Daar stond ik wel echt van te kijken. Ja.
Ik las die analyse van Mark Hughes. En die vond ik wel heel erg interessant. Die had het gewoon over dat het grootste probleem was de rijhoogte hier. Want ze hebben heel veel bumps en curbstones die daar een grote rol spelen.
Oh, ja.
En daardoor konden ze niet... Kijk, Red Bull die rijdt al anderhalf jaar lang lager dan de rest. Omdat zij geen last hebben van dat porpoising als ze laag gaan rijden.
Ja.
En nu moesten ze gedwongen omhoog. Want de rest rijdt altijd al hoger. Dus die is daarmee bezig om daar sneller mee te worden. Red Bull kan dat niet, want Red Bull die is gewend aan lager. Dus de hele auto is bedacht op iets lager rijden. En dat is was voor hun een beetje het grote probleem. Dat is wat Mark Hughes van denkt. En dat zou goed een goede factor kunnen zijn. En ze hebben inderdaad ook voor de quali, geloof ik, dat ding toch maar weer iets naar beneden geklapt. Maar ja, dan krijg je dus weer die problemen met bottoming, zoals dat zo mooi heet. En nou ja, goed, dat heeft uiteindelijk geleid tot dit weekend. Maar ik vond het mooiste wat Max zei, want die zei al tussen neus en lippen door, kan je al weer zien dat het in Japan gewoon goed gaat komen. Want hij zei al, op de simulator, voorafgaand aan Singapore, heeft hij zowel Singapore als Japan hebben ze al getest op de simulator, Max. En toen zei hij, Singapore was al een drama op de simulator. Ja. En toen ging ik door naar Japan en toen reed het ding weer als een zonnetje, zoals ik gewoon gewend ben hoe die rijdt. Dus het was al bij hun heel erg bekend. Moet ik wel zeggen dat ook zij niet hadden ingeschat dat ze Q3 niet in zouden komen natuurlijk.
Nee, maar wat ik dan wel weer mooi vond is dat Horner in afloop zei van dat hun race simulaties hadden voorspeld dat ze niet verder dan de zevende plaats zouden komen. En uiteindelijk eindigt Verstappen toch als vijfde. Dus dat is dan ook alweer.
Ja, maar ik denk dat ze Russell en Alonso ervoor hadden gerekend nog.
Dat zal vast, nou, maar nog, weet je. Maar simulatoren zijn mooi, simulaties zijn mooi. Maar uiteindelijk de werkelijkheid is nog altijd heel onvoorspelbaar.
En ik moet zeggen...
Dat is wel mooi.
Volgens mij reed Max Verstappen wel weer een geweldige wedstrijd, hè? Hij heeft een paar hele goede moves. En zeker, als je het ook weer afzet tegen Perez, gaan we het ook nog over hebben. Maar hij reed gewoon weer een geweldige wedstrijd.
Yep.
Ja, alleen nu viel dat wat minder op.
Verstappen maakt 6 plekken goed. Perez maakte 5 goed. Dus ik bedoel, zoveel slechter dan Perez.
Goed punt.
Maar
dat is waar.
Ik doe even een stukje co-Adriaanse scorebordjournalistiek. Dat vond ik ook. Kijk, ik denk dat het heel lastig inschatten is. Maar dat vond ik eerlijk gezegd wel mooi. Ik gooide vandaag ook op Twitter. Het is een beetje alsof Max Verstappen de Rinus 4K-experience doormaakte op Singapore.
Want?
Opeens rij je in een mindere auto. En dan, weet je, dan valt het niet zo op dat je een hele goede wedstrijd hebt. Wat bijvoorbeeld Rinus van Kant had in de IndyCar dit jaar een aantal keer had, dat hij 13e werd, maar hij reed helemaal het schompens en hij reed waarschijnlijk de wedstrijd van zijn leven. Alleen als je auto niet zo goed is, dan valt het minder op.
Ja.
En ik denk dat Verstappen een beetje datzelfde effect had, dat hij, ja, hij werd maar 5e, maar het was bijna 4e. Want hij reed wel heel hard naar de klas.
En de safety car, virtual.
En als die safety cars wat anders, wat beter waren gevallen, dan had het inderdaad, dan had het misschien nog wel beter gekund. Dan had er misschien een podium nog wel ingezeten.
Dat is erg ongelukkig,
dus, Hij heeft zich gewoon uitstekend teruggevochten. Vooral natuurlijk omdat ze na die laatste stop lagen ze bijna achteraan met z'n tweeën.
Zo, ja. Toen dacht ik, nou, dit wordt echt...
Maar ik ben heel erg blij dat Singapore niet eerder in het seizoen op de kalender stond. Want dan had hij het record niet kunnen pakken. Laten we ook daar blij om zijn. Jee.
Dat vind ik ook dan. Want ik vind dat altijd wel leuk, die Wikipedia-recordjes. Maar ik bedoel, hij heeft het record al. En Red Bull heeft het record ook, hè, van 15 op 1 volgende overwinningen in 1 seizoen. Dat vind ik ook al. Dat is ook al een record. Dus wat mij betreft is het goed zo. En ik vind het leuk dat iemand anders heeft gewonnen. Dat vind ik ook echt heel leuk, ja. Maar mij mag nog een paar races door een ander worden gewonnen.
Dat is absoluut. Ja, zeker. Dus, zeker. Wat was het? Even terug naar de Red Bull record. De laatste overwinning was Brazilië. Of nee, de eerste overwinning uit die streak was Brazilië natuurlijk. Dus sinds Brazilië... Hadden we geen andere winnaar meer. Ja, ik zeg het even heel duidelijk.
Ja, Brazilië was Russell, toch? Ja. Het was de laatste andere winnaar. Ja.
Ik had deze podcast ook door de simulator gehad. Het ging beter dan in de praktijk. Vraag van Carola Rauw.
Carola Rauw die vraagt, als de timing van de safety car en de virtual safety car anders was geweest, denken jullie dat Max dan nog een kans had gehad om te winnen of op het podium te komen?
Podium wel toch?
Podium had misschien gekund, een overwinning zie ik niet. Want om eerlijk te zijn, ik denk ook niet dat de timing van die VSC van Ocon, die kwam niet zo noodzakelijk zo heel slecht uit, denk ik. Het was vooral die eerste safety car die veel te vroeg kwam. Waardoor ze natuurlijk, ze hadden geen enkele andere keuze dan doorrijden, omdat ze natuurlijk al die lange eerste stint waren gegaan. Ik denk dat een podium wel had gekund, maar qua overwinning, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat dat misschien net een toefje te ver was.
Ja, die VSC kwam volgens mij in de twee rondes nadat Max naar binnen was geweest of zo. Dus dan had hij gelijk met de VSC kunnen gaan. Dat was iets gunstiger geweest. Maar ja, je weet het niet van tevoren. Dus dat is een beetje...
Nee, want ook dat is lastig, maar een simulatie natuurlijk.
Ja, en als we kunnen natuurlijk van alles zeggen. Maar ik bedoel, als Carlos Sainz vooraan gewoon doorrijdt, dan zit er al lang een gat van een halve minuut tussen. Dus dan komt hij al helemaal nooit meer in de buurt natuurlijk. Dus is het altijd een beetje lastig om te zeggen. Ik vind, kijk, voor een totaal off weekend vind ik een P5 een buitengewoon goed resultaat. Dus.
Ja, nou ja, dat is het inderdaad, ja. Kijk, en inderdaad, ik bedoel, het is niet zo dat hij er heel veel schade van leidt in de
strijd. Nou, het wordt nu wel penibel, denk ik.
Ja, het wordt nu lastig inderdaad. Maar hij is weer uitgelopen op Sergio Perez. Ik bedoel, weet je, dat... Ja. En ik geloof dat ze volgend weekend in Japan al de constructeurstitel veilig kunnen stellen. Dat is vorig jaar. Ja. Dus ik bedoel misschien dat Horner en de zijnde voor de bühne even moeten zeggen van... Oh ja, het was een heel zwaar weekend. Maar ik denk dat ze erin dat het ze niet zo heel zwaar zal vallen.
Misschien een hele aparte vraag. Maar kijk, rijden de team en zo zijn er niet zo mee bezig. Maar hoe graag had Red Bull in Japan het kampioenschap kunnen pakken? Hadden ze niet kunnen zeggen, Perez, doe even ietsje langzamer. En dan kan Max in Japan qua Honda kampioen worden? Of?
Nee, want Red Bull kan in Japan nog steeds kampioen worden.
Nee toch, Qatar.
Ja. Nee, Max kan in Qatar kampioen worden, maar Red Bull kan in Japan kampioen worden.
Ja, de constructeur. In die zin.
Dat zijn twee verschillende kampioenen.
Ja, nee, weet ik. Maar ik bedoel, qua Max.
Dat is nieuw dit jaar.
Ja, oké. Goed. Perez elimineert Albon en krijgt er geen straf voor. Die heb ik echt serieus helemaal gemist.
Ja, Rob de Voogd had daar een vraag over. Hè? Albon rijdt weer knap in de punten, maar Checo Perez ramt hem volledig van de baan na een onmogelijke actie. Perez krijgt 5 seconden, heeft daar geen last van en Albon heeft 0 punten. Wat moet er gebeuren om dit proportioneel te bestraffen? Nou ja, kijk, weet je, ik ben het eigenlijk wel een klein beetje mee eens. Ik las ook ergens een goed voorbeeld die zei van... Ja, weet je, kijk, Fernando Alonso, die gaat natuurlijk bij het inrijden van de pitstraat... gaat hij eventjes over die witte lijn heen en weer terug.
Nou, eventjes, dat is hartstikke gevaarlijk.
Nee, eens. Nee, dat is helemaal niet gevaarlijk. Want er reed geen hond, hij heeft er geen voordeel van en hij tikt er niemand af. Niemand heeft er last van. En daar krijg je daar 5 seconden voor, helemaal terecht. Daar hebben we het niet over.
Oké. Okay.
Maar als je dan dat afzet tegen wat Perez doet, die echt een Xbox dive actie doet, die echt helemaal nergens over gaat. Daarmee elimineert hij iemand die niet zo heel vaak in de punten rijdt, einde wedstrijd. Hij krijgt er zelf 5 seconden voor waar hij geen last van heeft. Als we dan kijken naar 2 weken geleden, Lewis Hamilton met Piastri doet precies hetzelfde. Piastri einde wedstrijd, Hamilton heeft geen last van de 5 seconden straf. Dan denk ik inderdaad wel dat we toch eens moeten gaan kijken van... Dit is niet in proportie. Wat Alonso doet, 5 seconden, prima. Dit is veel erger, want hier heeft iemand anders last van. Bovendien is er ook nog een veiligheidsissue. Vooral met Piastri vorige keer was best wel op snelheid nog. En voor hetzelfde geld gaat dat verkeerd. Ik denk, kijk, vroeger hadden we altijd, en die zie ik nooit meer... Stop en go penalties, drive-through penalties. Ja, eens. Allemaal geleven, jongens.
Eens.
Die kunnen best... Kijk, en het is niet de schuld van de stewards, want die hebben gewoon, die hanteren gewoon de regels. Perez is hier schuldig bevonden en krijgt dus de passende straf. Dat is 5 seconden volgens de regels.
Ja.
Maar ik vind dit inderdaad, ik vind dit niet meer passend. Een ouderwetse stop en go.
Eens, we hebben het hier vaak over gehad en Charles heeft het ook gezegd, want dan komen we op Silverstone, waarbij Lewis natuurlijk Max eraf tikt. Zoveel G-auto kapot, heel veel schade, 10 seconden en wint, dat was nog de race.
Ja, nou ja, dat zeg ik. Stop en go penalties, die doen meer pijn. Kijk, je hoeft iemand niet te disqualificeren of uit de wedstrijd te halen voor dit. Want ze doen het ook niet expres. En iedereen heeft het wel eens dat je iemand ongelukkig eruit... en iedereen maakt ook wel eens een domme actie. Maar ik vind het wel. Ik vind het inderdaad totaal niet meer. Ik vind het buiten alle proportie dat je hier maar 5 seconden voor krijgt. En dat je er ook nog eens niks aan hebt als je een topauto heeft. Dus ik vind dat... Nee.
Wat vind jij,
jongen? Wat je hiermee krijgt dus, is dat je dat ik denk dat bepaalde coureurs dit gewoon in gaan koken.
Nou ja, precies. Ja.
Ik kan gewoon iemand gewoon uit de weg... Vooral als het inderdaad een mindere tegenstander is en een mindere auto. Die kan ik gewoon uit de weg torpederen, want ik krijg er toch maar 5 seconden voor. Dus dat is het een beetje. Ja. Daarnaast trouwens... volgens de overlevering zou Perez ook Tsunoda geraakt hebben. Maar door onze geweldige regie van gisteren heb ik daar niks van gezien. Het zorgde er dus wel voor trouwens dat Perez de hele wedstrijd met maar 1 wing endplate rondreed.
Ja.
En een kapotte vloer volgens mij ook, dacht ik te zien bij die pitstop. Maar dat is ook weer zoiets. Dat hele Tsunoda verhaal, we hebben daar nooit een herhaling van gezien.
Nee.
En ik heb geen idee. Maar het is in ieder geval zo dat Perez was in ieder geval flink bezig om een botsautootje te spelen.
Ja,
hij dan volgens er ook een beetje zichzelf mee, lijkt me.
Ik heb ook het idee dat, wat ik vond eigenlijk, wat ik altijd een van de goede kwaliteiten van Checo Perez vond in zijn hele loopbaan, zeg maar, is dat hij heel constant was en eigenlijk bijna nooit fouten maakte. Maar als ik hem dit jaar zie, met heel veel fouten in de kwalificatie al, maar dit ook, dit is gewoon echt een enorme fout die hij maakt. Ik heb het idee, hij staat enorm onder druk. Hij voelt een enorme druk op zijn schouders, want hij weet dan waarschijnlijk wel dat hij volgend jaar nog wel bij Red Bull mag blijven. Dat is inmiddels ook gezegd trouwens. Maar daarna, hij wil zijn loopbaan nog wat verder verlengen. Hij weet waarschijnlijk ook wel dat het daarna wel einde verhaal is voor bij Red Bull. Tenminste, dat lijkt mij wel. Zeker ook Liam Lawson zo doorgaat trouwens.
Ja.
Maar ik denk dat hij ook een beetje aan het knokken is om niet zoals Bottas achterin kansloos bij Alfa Romeo te eindigen. Maar nog in ieder geval nog een subtop team of iets te laten interesseren voor hem.
Maar nou had ik me laten vertellen, dat zei hij zelf, dat hij helemaal geen druk voelt. Dus.
Ja. Maar als jij hem zijn woord hoger acht dan het mijne, dan hebben we een groter
probleem natuurlijk. Ja, precies, ja. Ik denk het ook. Hij is heel... Het is eigenlijk gek, want hij staat tweede in het WK, maar dit is eigenlijk een van zijn zwakste seizoenen.
Ja.
wel zijn zwakste seizoen. Ja. Want het punt is natuurlijk dat hij vooral in de Force India jaren... En de Racing Point jaren was hij echt ijzersterk.
En maakte hij nooit fouten.
En presteerde hij altijd boven gemiddeld. En boven wat er in zijn materiaal zat. En op basis daarvan is hij natuurlijk ook naar Red Bull gehaald destijds. Het enige is alleen, je krijgt toch een beetje dat hij een beetje iets te veel in zijn eigen evangelie is gaan geloven.
Ja.
En vervolgens heeft hij natuurlijk dat eigen evangelie heeft de realiteit, is met de realiteit geclashed. En het lijkt toch wel dat hij daar gewoon een beetje een probleem aan overgehouden heeft. Ja,
ja ik noemde dat het Eddie Irvine David Coulthard syndroom.
Ja, maar Eddie Irvine had dat syndroom. Eddie Irvine
is dat het niet zo? Ik zeg het verkeerd.
Nee, die had dat juist niet. Eddie Irvine wist gewoon dat hij eigenlijk een redelijk middelmatige coureur was, die naast een uitmuntende coureur zat. Eddie Irvine die nam gewoon de check uit Maranello over. En
dat natuurlijk.
Een paar jaar. En vervolgens ging hij naar Jaguar. En toen moest hij kopman worden om leuk te zijn. Dat was hij absoluut niet.
Nee, maar Coulthard zei ook constant. Ik kan kampioen worden. Dat zegt Coulthard hij nog steeds
wel, trouwens. En Barrichello ook. Coulthard en Barrichello hadden dat wel inderdaad. Ja. Maar we hebben wel eens eerder gezegd. Perez moet juist meer een Irvine worden.
Ja, dat is precies, maar dat bedoelde ik. Ja.
Betaal mij die lekker dikke Red Bull check maar. En dan win ik drie, vier wedstrijden per jaar.
Dan ben je de best of the rest. Na Max Verstappen, dat is geen schande.
Nee.
Barrichello ook. Als je de tweede wordt achter de grote, dat is toch geen schande?
Dat is wat ik zeg. Ik denk dat hij echt een beetje de druk voelt van het vechten voor de loopbaanverlenging. Want anders is het misschien na 2024 wel of helemaal klaar met hem. Of hij rijdt bij echt Haas of Alfa Romeo echt ergens achterin.
Om eerlijk te zijn, ik bedoel, als Sergio Perez erin, wat is het, 2024 mij stopt, dan heeft hij bij ruim 15 jaar in de Formule 1 gereden.
Ja.
Om eerlijk te zijn, het is misschien ook wel gewoon een beetje klaar inmiddels. Hè?
Ja, maar hij wil zelf verder, heeft hij gezegd. Dus ja.
Nou, laten we even terug in de tijd. Hij zat bij McLaren, daar ging hij weg. Toen ging hij allemaal bij subtopteampjes zitten. Hij mag gewoon met zijn handen klappen dat hij nog
in een prachtige carrière zit. Hij heeft een prachtige loopbaan. Hij heeft Pols, de zegers. Schitterende loopbaan gehad, die jongen.
De subtop werd ineens top. En bepaalde subtop werd ook minder, zoals Aston Martin. Maar we gaan het hebben over Ferrari. Ze winnen ineens, of Ferrari wint ineens. De strategie werkte als een... wij zeggen dat altijd in deze podcast. Dat wij altijd achter hun strategie staan. We zijn het er altijd mee eens. En zo'n fantastisch. En ze deden het ook weer deze keer heel goed. Heel opvallende strategie wel. Ik weet niet of ze wanneer ze dat hadden gezegd. Van joh, jij bent deze race tweede man.
Nou, ik denk niet dat ze specifiek zo was, hè, maar ik denk dat het wel heel duidelijk was na de pole van Sainz. Als Leclerc er niet na ronde 1 bijvoorbeeld voor had gezeten.
Dat bedoel ik.
Dat de tweede man... En ze hebben echt ervoor gekozen. Omdat nu ook Red Bull natuurlijk een moeilijke weekend had. Dit is onze kans op een overwinning dit seizoen. Ja. En wij gaan gewoon alles in werk stellen met twee coureurs. Wie er ook voorop rijdt, wie er ook tweede is, om deze overwinning binnen te slepen. Dat hebben ze gedaan.
Heel goed gedaan.
En dat is gelukt.
Nou, je ziet ook heel duidelijk hè, dat ze inderdaad na de kwalificatie besloten hebben inderdaad om Leclerc op rood te zetten.
Ja.
Zodat die dus bij de start, of in ieder geval in de eerste ronde, dan meteen die P2 over kon pakken. En dan vanaf dat moment begonnen ze te managen. Wat heel meer afgaande op de vraag van Rob eerder. Dat ze zo langzaam rijden is niet lekker. Maar ze waren ook heel duidelijk over hun intenties vanaf het begin. Oké, we moeten nu dit gap hebben. We moeten het nu zo doen.
3-5, ja.
En inderdaad, en ook vooral zeg maar niet te groot. Houd het veld bij elkaar, want dan kunnen ze geen undercut doen. Het werd alles werd precies zo uitgespeeld zodat Sainz die wedstrijd kon winnen. En Leclerc, ik bedoel, als je zijn interviews na afloop ook zag, hij was er ook wel redelijk luchtig over. Hij zei van ja, ik wist dit eigenlijk wel, dat dit ging gebeuren, dat ik geofferd werd. Maar gezien natuurlijk de discussies die we hier wel eerder hebben gehad over de verhoudingen binnen Ferrari, vond ik het wel opmerkelijk inderdaad dat ze bij Ferrari toch uiteindelijk gewoon zo rukzichtloos zijn geweest en hebben gezegd van ja, we offeren wat in principe natuurlijk toch gewoon hun de facto kopman is. En dat inderdaad Sainz, die eigenlijk sinds de winterstop sowieso al wel erg, of sinds de zomerstop sowieso wel erg lekker in zijn vel.
Zeker.
En lekker Monza. Gepresteerd. Dus.
Maar ik moet wel, eerlijk zeggen, want we hadden het natuurlijk eerder ook over die de gok, al dan niet gok, ik weet niet of het een gok was, ik denk het wel enigszins.
De neus van de
van Mercedes, van die late pitstop, dat ze met z'n tweeën binnen gingen en achtervolgen. Ik denk dat daar één man verantwoordelijk voor was dat het niet lukte. En dat was Carlos Sainz, die DRS maar bleef geven aan Norris. Want zelfs op een gegeven moment raakte Norris dus in gesprek, in gevecht met Russell, waardoor hij de aansluiting verloor. Toen ging hij expres weer terug laten vallen. En niemand binnen Ferrari had dat bedacht. Dit was echt, deze overwinning is gewoon door Carlos Sainz bedacht. En dat vind ik wel echt een beetje zoals, het werd al eerder gezegd ook op Twitter, een beetje Alain Prost, le professeur, die had dit soort slimmigheidjes nog wel eens. Nou, dit was echt, ik vond het echt een hele, hele goede, slimme actie van hem. En niemand verdiende de overwinning zo erg als Carlos Sainz. Ja, even los van dat hij ook de pole had en zo. Maar ik vond dat echt een geniaal iets. Ja. Dat we echt dachten van, joh, waarom rijdt hij niet weg? Ja, juist niet.
Maar ik vraag me echt af wat hij deze zomer gedaan heeft. Want het is echt opmerkelijk het verschil tussen Carlos Sainz eerder in het seizoen. En ook vooral vorig seizoen natuurlijk. En hoe hij zich op dit moment manifesteert.
Ja, maar misschien ook wel.
Hij is ook gewoon sneller dan Leclerc. Dat vind ik ook opmerkelijk.
Ja, maar ik denk het punt is, denk ik ook een beetje bij Carlos Sainz. Dat kijk, als het gaat om wagenbeheersing en het intrinsieke snelheid. Is Leclerc gewoon beter, sneller.
Ja. Dat denk ik ook.
En ik denk ook, als je aan het begin van het seizoen allebei een auto geeft, zit Leclerc veel eerder op de limiet van die auto dan Sainz. Mm. En ik denk dat dat ook misschien een beetje, vorig jaar zag je het ook een beetje, dat Sainz moet ook een beetje op gang komen in zo'n auto, denk ik.
Sainz is een diesel, zeg.
Ja, nou ja, dat vermoed ik een beetje. Ik denk dat het puur qua aanleg, qua talent, Leclerc gewoon een toefje sneller op die limiet zit dan dat Sainz dat kan, ja. Dat denk ik. Maar Sainz is wel echt, en dat hebben we ook al eerder benadrukt. Kijk, wat Leclerc een beetje tekort komt, is die mentale hardheid die Max wel heeft. Maar Sainz heeft dat wel natuurlijk. Ja. Sainz mist dan die 1 of die 2/10 over een heel seizoen genomen dan. Maar die heeft dat wel. Dat echte hart. Maar ook de intelligentie, weet je. Want hij heeft natuurlijk niet alleen gisteren met het DRS-verhaal, maar ook daarvoor, als het ging om strategische keuzes van Ferrari, heeft hij ook heel vaak gezegd, nee, dat doe ik helemaal niet. Of juist wel. Hij zit altijd te denken in die auto. En dat is iets wat je dan bij Leclerc dan weer net even mist. Max heeft het ook. Hamilton heeft het ook wel. Er zijn wel meer. Alonso kan het ook heel erg hebben. Maar Sainz heeft dat ook. Ja, en dat vind vechter. Ik dan wel heel leuk. Ja.
Ja.
Wij hebben dus ook wel een vraag van Maarten even zo over dat hele verhaal tussen Sainz en Leclerc. Denken jullie dat Sainz nu op het niveau van Leclerc zit? Ik heb het gevoel dat Sainz sinds de zomer echt een stap heeft gezet. Nou, heb Jeroen net al gezegd. Dat denken we eigenlijk ook wel. En dat kan je ook niet ontkennen. Maar goed, als het echt gaat om, en dat is denk ik ook een beetje, wat die vraag zag ik op Twitter in meerdere varianten langskomen. Ik heb wel eerder gezegd, ja, ik ben wel een Leclerc-fan. En dat ben ik nog steeds. En ik vind ook dat Leclerc wel aan zichzelf moet gaan werken. In de zin van, hij heeft een aantal fouten dit jaar gemaakt. Zeker in kwalificatie, die hij niet moet maken. En dat weet hij zelf ook wel. Vorig jaar heeft hij dat ook gedaan. Ik denk dat Leclerc soms het gebrek aan snelheid in de Ferrari een beetje wil overcompenseren. Hij is ook een jongen die à la Jacques Villeneuve, Jean Alesi, al dat soort jongens, altijd op dat randje rijdt van wat nog wel kan en wat niet kan. Sainz is misschien iets, hoe noem je dat, gecalculeerder. Misschien iets terughoudender, behoudender als coureur. Dus daarom zal hij ook wat minder fouten maken van zichzelf. Daarbij moet ik ook aantekenen dat Leclerc wel in het begin van de seizoen 2 DNF's heeft gehad, waar hij niks aan kon doen. Dus dat heeft hem ook wel een slootje punten gekost.
Ja.
Ik denk nog steeds dat Ferrari in principe de grootste kans heeft om wereldkampioen te worden met Charles Leclerc, omdat hij in de basis gewoon een betere en snellere autocoureur is. Dat denk ik. Alleen ik denk wel dat Leclerc inderdaad nog een stapje moet maken. En ik denk dat Sainz inderdaad er heel dicht op zit.
Nou, vraag daarover ook Remco Hadders.
Ja. Remco Hadders die zegt, in eerdere afleveringen zeiden jullie dat het huwelijk tussen Sainz en Ferrari waarschijnlijk voorbij zou zijn na 2024. Denken jullie dat nog steeds? Nou, als ik eerlijk ben, ja, dat denk ik nog steeds. Omdat ik wel heel veel en steeds aanhoudender verhalen blijf horen over dat hij per 2025 overstapt naar het komende Audi-team, Audi-Sauber-team. Dus ja, dat denk ik nog steeds. Wat Jeroen net zegt. Ik denk uiteindelijk dat als Ferrari moet kiezen, dat ze Leclerc als hun kopman zien en als hun mogelijke wereldkampioen en niet Carlos Sainz. Dat is ook de manier waarop hij destijds is binnengehaald. Hij kreeg natuurlijk een veel korter contract dan Leclerc. Dus ja, dat denk ik. Maar Het is ook de Formule 1 en ik heb gekkere dingen gezien. Dus het wordt afwachten. Maar ik, afgezien op de laatste paar races, denk ik niet dat dat opeens omslaat.
Nee, we moeten ook niet meteen, omdat de laatste paar races sinds de zomer stopt. Er zijn 3 races, hè, zoveel is niet. Als je gewoon kijkt over een periode samen, heeft Leclerc gewoon veel meer poles gepakt. Een aantal overwinningen meer gepakt. Die heeft gewoon in het WK vorig jaar natuurlijk lange tijd nog mee kunnen doen, waar Sainz er ook niet was. Dus over alles genomen denk ik dat Leclerc inderdaad nog steeds wel de voorhand heeft. En zal dat ook binnen Ferrari hebben. Hij is zelf ook altijd Ferrari trouw geweest. Hè? Dat speelt daar natuurlijk ook een hele grote rol. Hij is echt een Ferrari man.
Spannend, we gaan het zien. Spannend. Kijken we naar Mercedes. Russell die riep, ik had kunnen winnen. Ja, dat had gekund, ja.
Ja, sowieso moet je dan niet de muur raken als je wil winnen. Dat doen winnaars zelden.
Maar ik heb het toch in herhaling teruggekeken. Norris, die maakte een buigende beweging. En die raakte de muur ook bijna.
Ja, maar
nee, die raakte de muur. Zo.
Ja, dat zei hij zelf.
Het enige is alleen dat Russell dus schijnbaar Norris aan het volgen was. Ja. En zodanig aan het volgen was. Dat hij vervolgens exact dezelfde lijn reed. En daar inderdaad de muur in kleunde.
Oh. Ja, focus. Concentratie.
Ik had kunnen winnen, ja, tuurlijk. Dat had heel erg gekund, maar dan had je hem niet in de muur moeten hangen.
Ja, nee, ik zie het ook niet zo, want ik vond het wel makkelijk gezegd. Ik had kunnen winnen. Ik vond dat zijn slimmigheidje er wel voor zorgde dat het al heel moeilijk ging worden. Want hij had natuurlijk maar heel korte tijd. Sowieso had hij nog maar heel korte tijd gehad.
Ja, precies.
Zelfs in de ideale wereld had hij maar maximaal 3 rondjes de tijd gehad om en Norris en Russell in te halen. Dat wordt gewoon heel kort dag. En zelfs met DRS is dat heel kort dag. Ik had kunnen winnen. Ja, had gekund.
Als Sainz en Norris in gevecht gingen met elkaar en hadden ze verremd, ja, dan had de Russell kunnen winnen, ja.
Dus, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik vond het heel opmerkelijk wat je bij Sainz en Leclerc zag dit weekend. Zag je dus ook bij Russell en Hamilton. Dat Russell het hele weekend was hij gewoon sneller dan Hamilton. Ja. Nee, Hamilton kon er gewoon niet. Heel opmerkelijk is dat soms heb je dat soort weekenden. Dat hadden we in het begin van het seizoen natuurlijk met Perez en Verstappen ook een keer. Er was meteen heel Nederland in paniek hoe dat allemaal kon. Maar dat gebeurt soms gewoon.
En Mexico met de vlag uit.
Ja, die hadden het precies andersom inderdaad. Maar die dingen gebeuren gewoon af en toe. Ja, dat heb je wel eens.
Ja.
Nou, het is wel opmerkelijk inderdaad. Want Hamilton is eigenlijk, hij heeft Russell er het hele seizoen eigenlijk al onder.
Ja.
Maar dit weekend, niet. En dan uiteindelijk toch op de scorekaart weer wel. Dat vind ik dan ook alweer opmerkelijk. Ja. Want dat is ook alweer, je kunt het het geluk van de kampioen noemen, maar misschien is dat dan ook het verschil tussen inderdaad een Hamilton en een Russell.
Ja, rustig
misschien
blijven.
Misschien wel. Maar ik denk niet dat Hamilton deze fout had gemaakt.
Nee, dat denk ik ook niet. Het is wel natuurlijk zo, en dat was ook een beetje timide na afloop. Het is natuurlijk wel zo dat Mercedes dit weekend voor het eerst kon winnen. In principe een auto had om te winnen en we hebben hem niet echt gezien.
Nee, hij was timide.
Hij is gewoon niet echt bij geweest. Hij heeft er niet echt bij gezeten.
Hij was timide, hij zei ook niet, this was the greatest publiek ever.
In Singapore.
Ja, dat zei hij niet.
Er lopen ook niet zo heel veel fans ten opzichte van de Europese races natuurlijk. Dus het is niet zo heel erg.
Oké. Maar ik ben het er met je eens inderdaad. Ja, ik vond ook inderdaad na afloop zijn interview was inderdaad redelijk voor Hamilton standaarden redelijk timide. Ja.
Maar even terug. Wat hebben wij gezien? Ferrari, McLaren, Mercedes. Echt een fantastische. Het zit dicht bij elkaar.
Nou ja, ik geloof dat ik het gisteren in onze appgroep gooide. We moeten gewoon Red Bull uit dat kampioenschap gooien. Dan wordt het gewoon weer leuk. Het was hartstikke. Dit is dus inderdaad waarom ik gewoon gisteren echt heb genoten van die wedstrijd. Omdat het gewoon een geweldig mooie strijd was. En het soms inderdaad dan tactisch, maar in de slotfase ook echt gewoon hart tegen hart. Ja. En ik zou het geweldig vinden als dit doorgaat op deze manier. Maar ik vrees van niet.
Nee, ik vrees van ja. Wel zoals Lewis zei, this is how racing should be. Dan denk jij, ja. Dat zei je ook toen je 100 keer won.
Dat zei hij toen in 2016 ook, ja.
Els, dankjewel Els voor je vraag.
Was het terecht dat Hamilton de plek aan Norris terug moest geven? Ja, dat was wel leuk, want ik zag een afloop.
Absoluut.
Zag ik zo'n leuke screenshot van iemand die dan. Dat was een Lewis Hamilton fan. En die had dan het screenshot precies zo neergezet. Waar je zag dat Hamilton al voorbij was aan Norris. Dus die ging zeggen: van ja, hoe kan dit nou een straf zijn? Want hij heeft de actie al afgemaakt. Ja, lieve schat. Dat kan je nooit op een screenshot beoordelen. Hij ging gewoon veel te hard voor die bocht.
Hij deed Abu Dhabi 2021.
Dat is dus het gekke. Hij ging niet veel te hard voor die bocht. Wat hij deed, hij remde. Je moet het maar eens terugkijken. Hij remt aan op een normaal moment.
Ja.
Want hij miste zijn rempunt niet. Hij remde normaal aan. Vervolgens zat hij naast Russell. Toen Russell gaf hem in principe geen ruimte. En toen dacht hij, fuck it, ik ga gewoon door. En toen trapte hij gewoon vol dat gas weer. Ja. Het was een hele rare move. Dus ik denk eerlijk gezegd.
Dat kan dus niet.
Nee, tuurlijk kan dat niet. Nee, dus
dat is
niet.
Gewoon twee plekken teruggeven,
Nou, in ieder geval één. En ik denk inderdaad, om eerlijk te zijn, ik denk dat ze het op safe hebben gespeeld. Maar ook hier weer, de regie heeft dit niet laten zien. Nee. Dus we weten niet hoe hij de plek heeft teruggegeven.
Grote kans dat de wedstrijdleiding heeft gezegd. Van joh, geef die plek even terug, dan zijn we klaar.
Ja, maar dat duurde ook lang. Maar even, als we kijken naar...
Maar
circuits...
ik bedoelde, het is Singapore, hè? Dus Hamilton is natuurlijk niet achterlijk. Die weet ook wel dat als hij hier wel mee wegkomt, dan ligt hij tweede. En dan kan hij de wedstrijd winnen natuurlijk. Ja. En dan heeft hij natuurlijk de hele wedstrijd het voordeel op Russell.
Tuurlijk. Dus... Maar het is toch raar dat op bepaalde circuits wel die oranje dingetjes, dan moet je het dan omheen. En hier kon hij gewoon volgens...
Nee, er was wel een dingetje waar je omheen kon. Oh. Hij ging ook echt wel om die bollard, zoals dat heet, ging hij ook wel heen. Ja. Maar alsnog kwam die voor die andere twee uit. Okay. Omdat die moest natuurlijk die slinger nemen.
Want er ligt eigenlijk gewoon astroturf. Dus hij karde gewoon vol gas over dat astroturf. Ja. Wat ik zeg, het was heel raar. Het was wat je vaker ziet eigenlijk.
Alsof die niet remde.
Ze missen hun rempunt en dan schieten ze rechtdoor. Maar hij miste zijn rempunt helemaal niet. Toen kwam hij verkeerd terecht. Dus dacht hij, nou ja, dan geef ik gewoon weer gas en dan rijd ik er buitenom al langs. Ik vond het een heel raar moment wat dat betreft.
Dat is natuurlijk de manier om die twee
te halen. Hij heeft het van Alonso afgekeken. Maar heeft Alonso dat ook een keer gedaan?
Alonso heeft dat ook een keer gedaan, ja. Ja, klopt.
John Kuipers,
die wil strategie bespreken. Hij zegt, bij Mercedes hebben ze nog steeds niet geleerd. Waarom gingen ze tijdens die laatste stop met beide auto's naar binnen? Want ook Lewis Hamilton zei dat ze Russell beter buiten hadden kunnen laten. Ja, natuurlijk zei hij dat. Ze gingen nu samen van P2 plus P4 en naar P4 en P5. Ze hadden George ook gewoon op 2 kunnen houden. Ja, dat had gekund, maar dan hadden ze dus die wedstrijd niet gewonnen. In ieder geval geen kans gehad om die wedstrijd te winnen. En dat is waar ze uiteindelijk voor gingen. Ze wisten dat ze nog een extra setje verse mediums hadden. Ze trokken ze vervolgens, was het 18 of 17 ronden voor het einde naar binnen. En toen dachten ze van, en nu moet het gewoon. En we zagen, Russell en Hamilton waren allebei gewoon 2 seconden per ronde sneller dan die jongens die op die lange stint op die hard aan het doen waren. Dus nee, ik snap de beslissing heel goed. Ik ben ook blij dat Mercedes gewoon echt agressief en de aanval koos. Uiteindelijk pakte het dan net niet uit. Maar goed, achteraf kijk je altijd een koe in zijn hol. Maar op het moment snapte ik de beslissing van Mercedes heel goed.
Ik ook. Ja.
Nou, dan is dat besproken. Norris. Derde. P2 in de 6 races tijd.
Ja, dat is een beetje de omgekeerde Aston Martin aan het worden. Hè? Want die was in het begin van het seizoen helemaal nergens. En die zijn nu overal. En bij Aston Martin is het precies andersom. En ja, zeg maar.
Nou, we moeten Piastri ook noemen hier. Want ik zie die niet in
Piastri reed ook een zevende
vanaf helemaal achteraan.
Ja, ja, ja.
Een uitstekende wedstrijd.
Ja, uitstekende wedstrijd. Ja, natuurlijk heel veel pech met Lance Stroll, met die crash.
Ja.
En daardoor kon hij zijn kwalirun niet afmaken. En daardoor was hij er natuurlijk uitgepiepeld. Maar een geweldige wedstrijd ook weer gereden. Jochie, dat rijdt heel erg volwassen. Ook weer op een heel lastig circuit overgrond.
In zijn eerste jaar. Boeien.
Het eerste jaar, maar ook alleen aan Norris, weet je. Nu 6 races, 3 keer het podium gepakt. Het is echt een beetje wat Aston Martin in het begin was. Zijn zij nu? En het is, ik moet zeggen, je ziet zelden en zeker niet tijdens in het budgetcap tijdperk, dat een team zo'n enorme progressie boekt tijdens het seizoen als dat McLaren heeft gedaan.
Ik heb een complotje.
Het interessante is wel, natuurlijk, sorry Lucas, maar wat John net zegt, dat is de keuze die McLaren dus maakte. Niet de aanval kiezen, maar gewoon denken van, ja, weet je, als we nu inderdaad deze P2 opgeven, dan weten we niet of we er nog wel langskomen. Ze hadden in principe niet dat vertrouwen dat Mercedes wel had.
Ja.
En zij dachten, we blijven gewoon rijden en het wordt P2 en podium. Dat zei Zac Brown vooraf van de race ook al. Als we het podium halen, is altijd leuk. Maar die waren veel minder gebrand op een overwinning dan Mercedes, had ik het idee.
Ja, ik denk ook dat het verschil is tussen Mercedes en Ferrari in de afgelopen jaar en McLaren. McLaren is echt nog blij met een podium. En Mercedes en Ferrari, die denken, ja, P2, P3, we moeten er allemaal mee.
Ze willen echt winnen.
Goed, maar dat is ook logisch. Maar ja.
Nee, ik zat even te denken, maar misschien zit ik er weer helemaal naast met mijn complot. Maar we zeggen net, Perez staat onder druk en Norris presteert ineens. Heeft Norris niet gewoon nog getekend? Dat is een soort van
Norris,
zelfvertrouwen.
Norris presteert al 3 jaar. Ik vind Norris echt de afgelopen 3 jaar.
Absoluut.
Die heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Hij is een absolute kopman van McLaren. Waar Piastri zich heel erg goed aan optrekt. En Piastri doet het ook fantastisch. Want daar ben ik heel benieuwd hoe dat volgend jaar en het jaar erop tussen die twee zich gaat verhouden.
Ja.
Maar mooi ik team. Moet zeggen, ik ken al 2 jaar geen niks aanmerken op Lando Norris. Die doet alles goed.
Hij heeft in principe Sainz naar huis gereden.
Ricciardo, helemaal kapot gereden.
Ja, en om eerlijk te zijn. het grappige is dus dat zelfs de Piastri, waarvan soms ik moet mezelf nog steeds eraan herinneren dat het een rookie is.
Ja, hè? Ja.
Maar we hebben zelfs al gezien dat Piastri een paar keer gewoon sneller was dan Norris. Ja. Dus het zou best kunnen, hoor, wat jij zegt, Lucas, dat ze bij McLaren inmiddels al weten dat, weet ik wel, per 24 of per 25 dat Norris de deur uitloopt. Misschien wel voor een goede transfersom.
Ferrari.
Maar ze hebben Piastri al. En ja, weet je, ze hebben sowieso al wel een goede briljant aan huis. Kijk, als ik McLaren was, zou ik ze tot in lengte van jaren niet vasthouden. Want voor heb je een uitstekend duo met die twee.
Ja, er is wel wat blabla over dat Norris al een voorcontract bij Ferrari zou hebben getekend voor vanaf twee jaar naar de Sainz.
Bij Red Bull dus, hè? Dat is
ja,
dus,
dat zou ook nog kunnen, ja, ja.
Ja, omdat ze allebei in 24 aflopen natuurlijk. Dus ja, maar goed, ik denk dat Norris inderdaad... het is gewoon een wereldkampioen in de dop. Als hij een goede auto krijgt, dan kan hij wereldkampioen worden. Zonder enige twijfel. Ja.
Maar ik zou die rode Ferrari vlag op Silverstone wel eens terug willen zien. Die hebben we niet meer gezien sinds Nigel Mansell, volgens mij. Dus ik vind Silverstone in rood gekleurd. Lijkt me wel leuk. Tegen de tijdens Hamilton dan natuurlijk niet meer. Dus dan Norris bij Ferrari. Ja, ik zou het wel...
Hij was wel trouwens... heb je dat interview met Piastri in afloop nog gezien? Die was helemaal gesloopt.
Oh ja?
Ze vroegen hem, want je zei in het lastig circuit. En ook gewoon fysiek natuurlijk ontzettend zwaar. Ja? En die hitte. En toen vroeg ze aan hem, natuurlijk had hij nog nooit gereden, ook in Formule 2 niet. En toen zei ze van, en hoe was dat? Ze zei, ja, hij was heel zwaar, Echt, het zweet liep van zijn kop af. Je kon zien dat hij echt, echt had gewerkt achter het stuur. Maar ja, daar wordt die jongen natuurlijk ook gewoon alleen maar beter van. Nu weet hij, en hij zei ook, nu weet ik wat ik moet verwachten voor volgend jaar. Kan ik ook mijn training weer op aanpassen en zo. Maar... Het is zo'n slimme jongen en zo'n kalme jongen. Die Piastri, ik ben heel erg van hem onder de
indruk. Oh ja, zeker. Ja, 100%. Maar ook al gewoon, als je gewoon naar zijn ontwikkeling kijkt gedurende dit seizoen al. Die is gewoon een hele grote stap aan het maken al.
Wat ik heel leuk aan hem vind, het was met de Grand Prix dus van Hongarije. Dat hij van de baan werd geduwd en er niets over zei. Ik vind die coolte van hem vind ik zo leuk. Dat gezeik over, he pushed me off the track. Wat ik al tegenwoordig zei, dat ze dat hebben van tevoren hebben opgenomen. Alleen om maar de knopje in te hoeven te drukken. Maar goed. AM, Aston Martin. Strolliewicz, die was weer lekker bezig.
Ja. Mike Craig die vond het wel een teken van dat hij nog even aan het pushen was. Was positief, zei Mike Craig.
Ja, heel positief.
Ja, was positief. Ja. Ja, goed. Kijk, hij maakt de fout in kwalificatie. Kijk, je kan hem op... Vorige keer heb ik het ook gezien. Je kan hem niet afrekenen op één fout. Dit kan iedereen overkomen. Maar ja, het is weer Lance Stroll. Weet je? Ik bedoel, het is gewoon een waardeloos coureur. En hij rijdt bij, hij rijdt bij een veel te goed team voor hem.
Wat Mike Craig natuurlijk zei is dat het zijn commitment laat zien. En daar geloof ik wel in. Maar goed, Mike Craig zei een paar weken geleden ook. En dat werd geloof ik opeens een paar dagen terug opeens weer opgepikt. Maar dat was al vrij oud nieuws. Dat hij had gezegd dat hij in principe net zo goed is als Alonso.
Ja.
Toen dacht ik, is dat de reden dat hij vijf keer dat Alonso vijf keer zoveel punten heeft?
Ja.
Maar ja, god, ach die arme jongen. Ik moet zeggen, ik denk wel dat het slim is geweest om hem aan de kant te houden. Want om heerlijk te zijn, het was echt een hele zware klap.
Zeker, zeker.
En als je over een week weer op Suzuka aan de bak moet, wat natuurlijk fysiek een ontzettend zwaar circuit is. Dan denk ik inderdaad dat het goed is dat je hem even wat rust geeft.
En de auto, hè? Ik weet niet hoe de auto, voor mij was zelfs een mannelijk opgeschadigd.
Craig zei dat ze een auto klaar hadden. Maar... Dan nog, weet je, je staat sowieso achteraan en dan loop je het risico dat hij er nog een keer aftetst op deze manier. Ik denk dat het goed is dat ze hem aan de kant erbij houden. Maar ja, de vraag, hoort Alonso of hoort Aston Martin nog wel bij die subtop? Ja, dat begint inmiddels toch wel een steeds lastiger verhaal te worden. Want ik moet zeggen, op een gegeven moment reed er een Alonso train in de ronde in die openingsfase.
Ja.
Het ging wel heel langzaam.
Nou ja, goed, als we kijken naar de constructeurs WK, dan staan ze natuurlijk nog boven McLaren, dus dan horen ze er nog wel bij. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond Alonso slecht.
Ik wou net zeggen, de eerste keer gewoon een slechte race. Geen punten.
Nee, ja, geen punten. Nou, dan kwam ook de eerste Martin, was daar ook niet goed. Hij had ook de pace niet echt. Het enige reden waarom hij nog in het begin er aardig aan blijft hangen, was omdat Sainz natuurlijk ook het tempo drukte. Maar ook dat duel waar ze met z'n drieën reden, dat was ook Con Perez en hij, dacht ik. Daar kwam hij er ook bekaard vanaf. Dat was ook niet zoals ik Alonso ken.
Con goed, hè, daar.
Ja, ook Con geweldig. Ze
hebben de Red Bull gewoon heel goed gekopieerd.
En dan op een gegeven moment gaat hij natuurlijk dat foutje bij die pitstraat. Maar ik vond, het was een verschrikkelijk weekend.
Maakte Verstappen die ook bijna.
Ja, klopt.
Bottas had er ook gemaakt, hè, Bottas. Bottas ook begint de quali, geloof ik.
Verstappen, die hield hem net binnen. Ja, ik zat. Ik zag hem gaan. Maar Alonso die stuitte ernaast.
Klopt.
Maar alles bij elkaar vond ik natuurlijk een heel Aston Martin, heel matig. En het is wel zo dat ze op Zandvoort stonden ze natuurlijk nog tweede.
Ja.
Dat is eigenlijk de laatste podium van de laatste 5-6 races of zo. Dus ja. Het is echt wel minder aan het gaan. En Zandvoort was natuurlijk discutabel of wisselend weer. Dus dan kan je daar nog iets... dat kan natuurlijk de reden zijn geweest van het podium. Maar Aston Martin moet wel echt op gaan passen. Dat ze niet uit die subtop gaan kukelen, ja, inderdaad.
Ja, want inderdaad, Lewis is nu derde in het kampioenschap.
Maar ja, ik heb het kampioenschap erbij staan dit keer. Dus gaan we zo meteen nog eventjes naar kijken. Want het is nu zo spannend geworden. Ja, dat de Verstappen-titel staat natuurlijk onder grote druk nu. Dus we moeten wel eventjes naar gaan kijken zo meteen naar die stand.
Ik wil zeggen, hij is maar 3 punten uitgelopen op Sergio Perez. Dus dat is toch zorgelijk.
Maar ik denk dat we wel eerst even moeten gaan praten over de man die ook nog nooit op Singapore reed.
Even terug. Ik ga even
de grootste ster van deze wedstrijd,
denk ik.
Ik ga
even klappen. Want hier is heel veel galm en daar wil ik wat aan doen. Dus ik wil hier van die mooie anti-galm dingen schuim.
Liam Lawson posters ophangen.
Ja. Liam Lawson posters hangen. Dus, oftewel, donaties zijn van harte welkom. Mooi bruggetje weer. Race Reporter is een onafhankelijke podcast en moet het hebben van donaties. Daarom support Race Reporter. Ga naar petjeaf.com. Ik heb mijn pet nog op. /ervanpodcast. Dat is petjeaf.com/ervanpodcast of ervanpodcast.nl. Klik op doneren. Dan gaan we het hebben over LL Liam Lawson. Geweldig. Het was dus niet in Zandvoort een one-off en in Monza ook niet, Italië. Nee, het is echt een ongeslepen diamant. Dit wordt weer zo'n Schumacher verhaal. Zo'n rijder die per toeval, het geluk pech van een ander. Smeuïg verhaal.
Nu wordt het wel heel veel, denk ik. Maar het grappige was trouwens dat hij helemaal geen goede start had. Hè? Want hij verloor 2 of 3 plekken bij zijn start. Dus het ging eigenlijk, in eerste instantie begon het helemaal niet goed. Maar daarna is hij eigenlijk uit de problemen gebleven. Ook wederom, net als Piastri, heeft hij nog nooit gereden. En zij ook na afloop van, dit was fysiek echt de zwaarste race die ik ooit gereden heb. En dat valt echt niet mee. Maar als je ziet hoe die gewoon eigenlijk foutloos, inderdaad eerst in de kwalificatie gewoon heel goed. Maar ja, dat is dan nog over 1 rondje. Maar vervolgens in die race, wat echt een uitputtingsslag is voor zo'n jongen. En dan zo blijven rijden en dan gewoon... iets doen wat Nick de Vries in zijn 9 races niet voor elkaar kreeg. Namelijk gewoon 2 puntjes binnen haken. Ja, het is wat ik dacht van... AlphaTauri is helemaal gek als ze Daniel Ricciardo nog terughalen en in deze auto zetten. Want het enige reden dat je Daniel Ricciardo hebt ingehuurd is omdat Nick de Vries eruit moest. Maar je hebt nu een perfecte vervanger die ook perfect past bij de AlphaTauri filosofie. Namelijk het vinden van toekomstige Red Bull
racerijders. Ja, eens.
Kijk, wat in die zin was er natuurlijk nooit enige logica achter Daniel Ricciardo bij AlphaTauri. Want hij heeft daar helemaal niks
te doen met
het Red Bull Junior team. Ja, dat is het. Hij is een noodverband. Maar nu heb je een derde noodverbandje. En dan moet ik te zijn. Ik bedoel, hij heeft nu zo'n momentum. En dan gaat hij nu naar Japan, waar hij natuurlijk met Super Formula al gereden heeft. Dus dat is ook goed. Moet je hem dan daarna in de stretch in Mexico en in Amerika, moet je dan Ricciardo
Ik denk dat Ricciardo ook een beetje was misschien om die druk op die Perez te zetten.
Ja, ook, ja. En dat marketing.
Ja, mogelijk.
Maar een leuke grappenmaker.
Ik zou persoonlijk Ricciardo wel een seizoen laten afmaken als hij weer fit is. En ik denk ook dat er een contract is voor de rest van het seizoen, maar dat weet ik niet. Maar ik zou Lawson vanaf 2020, dat is geen discussie sowieso meer, toch? Ja, Lawson gaat er gewoon vanaf volgend jaar, rijdt hij volledig zitje, heeft hij.
Ik mag het hopen, nogmaals. En nogmaals, ik zou hem laten zitten. Gewoon,
ja, dat kan ook.
Het heeft geen zin om Ricciardo in die auto te zetten.
Maar wie vind jij dan als tweede man? Want ik vind Yuki.
Ja.
Ja, absoluut. Want nogmaals, Ricciardo heeft niks bij een junior team bezoeken. Ja. En ik moet zeggen, kijk, Yuki heeft natuurlijk in de afgelopen 2 races ongeveer een halve raceronde afgelegd. dus ik bedoel, die heeft natuurlijk gewoon een ontzettende...
2 DNF.
Ja, het is een beetje treurig. Ja, en allebei in de eerste ronde. En Monza zelfs voor de start al. Dus kijk, Yuki zit op dit moment een beetje in een dalletje. Maar Yuki was natuurlijk eerder dit seizoen, heeft hij Nick de Vries gewoon goed ondergehouden. Heeft wat puntjes gesprokkeld. Nou, nu heeft ook Lawson wat puntjes gesprokkeld. Het is nog steeds geen goede auto. Dat is de enige reden dat je Ricciardo er misschien in houdt. Dat hij meer ervaring heeft met het ontwikkelen van een auto. En dat je die ervaring kunt gebruiken. Maar ik weet het niet. Nogmaals, ik kijk naar wat de functie van AlphaTauri is.
Ja, ik ook. Ja.
En dat is niet om een oude over het paard getilde Australiër aan een baan te helpen.
Maar
dan moet gewoon Lawson en Yuki in volgend jaar.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat Yuki ook wel een beetje een keuze van de armoede is dan. Want eigenlijk leiden ze op voor Red Bull. Hè. Ze leiden niet op voor de F1, maar ze leiden op voor Red Bull. En Yuki gaat never ever nooit in een Red Bull rijden.
Yep.
Dat weten we allemaal.
Nee, nou ja, wel. Wat dus. Ik ook een vraag over van Damien. Die zegt, wat is jullie geliefde opstelling van Red Bull Racing en AlphaTauri voor volgend jaar nu los en toch wel heeft bewezen dat hij een stoeltje verdient. Ja, kijk, ik zou aan de huidige line-up, zoals die er nu staat, daar zou ik niks aan veranderen. En dan denk ik inderdaad dat Tsunoda een armoedebot is. Maar om heet te zijn, er is verder, afgezien van Lawson, niemand uit de Red Bull Academy die klaar is voor de Formule 1. Want een Dennis Hauger of een, weet ik veel, Enzo Fittipaldi of zo, daar ga je ook de oorlog niet meer winnen.
Daruvala.
Maar ze hebben ook de data.
Die is er al uit, hè, trouwens.
Oh, ja,
in Red Bull kleuren.
Maar ze hebben de data, hè. Dus ze kunnen ook zien of Yuki tuurlijk, Daniel beter bedoel, is. Dus.
Nou ja, we hebben nog wel...
Maar ik bedoel, weet je, het heeft ook zoiets te maken. Weet je nogmaals, je steekt al die jaren zoveel tijd en centen in het opleiden van iemand als Liam Lawson. Je stuurt hem nu zelfs naar Japan, zeg maar. En dan moet hij na de Formule 2 nog gaan rijpen. Dan krijgt hij nu, door inderdaad, wat jij zegt, een Schumacheriaans momentje, krijgt hij de kans om in te vallen. Hij rijdt nu al 3 races, rijdt hij de sterren van de hemel. Hij valt iedereen ontzettend positief op. Dan ben je toch gek als je hem
in
2024 toch al in die auto wil zetten.
Ja.
Ja, maar goed, dat is
natuurlijk... Ik bedoel, de tweede rijder, Yuki of Daniel? Dat is meer mijn vraag. Ja.
Van mij mag die blijven zitten, hoor. Dat is zeker.
Nee, maar
ik vind alleen het feit dat ze hem vorig jaar nog wel eventjes een jaartje Japan hebben laten doen na 2 jaar Formule 2, dat is ook wel wat... Kijk, ze moesten natuurlijk in de zomer van 2022 moet je al de keuze maken. En hij was in de Formule 2 zijn eerste jaar niet heel erg overtuigend. Tweede jaar kwam hij wat later op gang. Dus ik snap wel dat ze hem... ze hebben gezegd om hem volwassen te laten worden, hebben ze hem daar naartoe gestuurd. Hebben ze ook ooit met Gasly gedaan, volgens mij. Ik vond dat wel een verstandige keuze. En ik had laatst een discussie met iemand die zei... Ja, dat had al lang erin gekund en blablabla. Maar laten we dat nou ook niet... Kijk, niet ieder talent is Max Verstappen, hè. Die op zijn 17e al rustig daar mee kan rijden. Hè? Sommige jongens hebben gewoon even wat tijd nodig. Tuurlijk. Nu hebben we duidelijk kunnen zien dat Lawson de klaver is. Ja. Of dat een jaar geleden rond deze tijd ook al zo was toen ze de beslissing moesten nemen. Over wat hij in 23 zou gaan doen. Dat weet ik niet. Ik denk dat het verstandig is dat ze hem eerst naar Japan hebben gestuurd. En anders krijgen we weer een Albonnetje of een Gasly, weet je, die ook allemaal zo af zijn geserveerd. Als niet goed genoeg. Terwijl ze uiteindelijk toch uitstekende coureurs zijn gebleken. En hadden een prima tweede rijder alle twee voor Max nu kunnen zijn.
Zeker weten.
En dat hebben ze, Sainz ook trouwens. Die hebben ze gewoon allemaal te snel afgeschreven, denk ik. Want dat waren allemaal uitstekende tweede rijders achter Max geweest nu.
Ja, eens. Damien heeft nog een vraag.
Nee, want die hebben we al gehad.
Damien heeft de vraag zo beantwoord. Sterk weekend Alpine. Pannen voor Ocon. Het is nu eigenlijk de enige rijder met de meeste dit naar de finish achter zijn naam.
Ja,
6.
En nu natuurlijk is Gasly weer uitgelopen in de punten. Dus nu staat hij achter Gasly verder in de puntenstand. Ik werd heel verdrietig. Ja. Toen ik Ocon... Hij was goed bezig. Hij was echt goed gisteren. Hij was spectaculair. Ik bedoel, Jeroen zei aan het begin van... Ja, er gebeurde niet zoveel. Maar Ocon die probeerde tenminste wat. Daar baalde ik echt van. Ja. Normaal gesproken heb ik zoiets van... Ja, nee, goed, hoort erbij. Maar... Ik voelde zijn no over de radio heel erg in merg en been. Maar verder, Alpine zat er in tegenstelling tot op Monza, wat natuurlijk gewoon horror was, zaten ze er gewoon weer lekker bij hier. En ze hadden in principe gewoon dikke punten moeten rijden allebei. Want ook Gasly reed uiteindelijk gewoon een heel goede wedstrijd. En is netjes in de punten gefinished. Maar Alpine zit een beetje in niemandsland, hè? Dat is het probleem. Ze zijn te ver weg van de subtop, zeg maar. Maar ze zijn ook veel te ver weg voor de Williams en de hazen van deze wereld.
Ja, maar het is ook nog steeds niet een team wat goed presteert, hè? Over de bank genomen. Ik bedoel, wat ik een tijdje geleden zag, ik het ook al. Ze rijden voor alle teams waar ze voor horen te staan. Ja. En er is wat boven hun staat, dagen ze totaal niet uit. Daar zijn ze veel te ver van weg.
Ja.
En het is nog steeds een fabrieksteam. En het rommelt ontzettend al heel lang binnen de gelederen daar. Ik vind het nog steeds heel matig. Alleen de twee coureurs, daar valt weinig op aan te merken. Ocon en Gasly doen dat prima.
Veel beter dan dat kan het niet. Hè? En dan mag nu ze. Dan dacht ik van, nou ja, dit wordt weer zo'n race waarin Haas heel goed kwalificeert. Zo. En dan eindigen ze weer 14 en 15. Maar uiteindelijk, Kevin Magnussen toch, heeft hij zich teruggevochten naar een puntje. Dat is voor, in ieder geval voor Haas wel een positief iets. Kun jij nog wat van Alfa Romeo vinden, Jeroen?
Welk team zei je?
Alfa Romeo.
Nee,
ik kijk ook niet.
Nee, weg ermee.
Nou, dan hadden we... En dan Sargent staat dan hier nog in het draaiboek. Het enige...
Ja, die mag ook weg.
Was Sargent. Want ik bedoel, als je toch weet... Latifi. Dat je een slechte, dat je aan het vechten bent voor je stoeltje.
Ja.
Dat je aan het vechten bent voor nog een tweede jaar. Dan moet je niet dit soort fouten maken. En hij maakt ze te veel. Hij rijdt te veel schade. En hij staat nog steeds op nul punten.
Yep.
Ja, het is... Ik vrees dat nog steeds dat Logan misschien wel aan het einde van de rit gewoon klaar is.
Dat denk ik ook, ja.
Nou, nu het zegt inderdaad. Hij heeft ook nog eens vier dit naar het finish achter.
Maar daar zijn we toch ook niet verrast over. Ik bedoel, Logan Sargeant, als we zijn hele junior carrière bekijken, is een prima coureur. Maar niet echt dat we zeiden van, nou, dat gaat hem worden in de Formule 1.
Nee, maar ik had wel verwacht dat... We hebben wat we het over hadden eerder met Piastri. Weet je, die ook zo'n duidelijke groei doormaakt. Die groei, die zie ik bij hem niet. Sargeant, die flatlined gewoon.
Ja.
En je zou denken dat het inderdaad... Dat die foutjes die je dan misschien in het begin van het seizoen maakt... Dat die er steeds meer uitgaan. En dat is gewoon niet zo. Dus ik denk ook met hem, als we het dan hebben over dat mentale aspect... Ik denk dat Sargeant ook gewoon onder druk rijdt. Dat die voelt die druk ook. En die kan daar duidelijk gewoon niet zo lekker mee omgaan. En er gaan heel hardnekkige verhalen dat ze Mick Schumacher, dat Mercedes Mick Schumacher graag in die auto's willen parkeren. Nou weet ik niet of Williams daar heel veel beter van gaat worden.
Dat denk ik niet.
Nee.
Maar die zal misschien iets minder schade rijden, misschien iets stabieler zijn. Ja, ik denk gewoon dat Sargeant het niet gaat redden.
En die auto is niet eens heel slecht, hè?
Spijtig.
Nee, Albon doet het goed.
Gewoon in verhouding tot die onderste
teams. Maar dat is het ook. Maar dat is dus ook deel van die calculatie, want Albon moet het nu alleen doen. En als je er een goede coureur naast Albon hebt zetten, dan misschien dat ze dan nog wat kunnen proberen richting Alpine, bij wijze van
spreken. Nou, inderdaad, want ze hebben 21 punten, zie ik. En Haas heeft er 12. Dus ze staan op een behoorlijk. Dat is, voor die achterhoede teams is dat een behoorlijk gat, hè? 9 punten. Pak dat maar eens terug, 9 punten.
En Haas heeft ze met 2 coureurs gescoord.
Precies.
Laten we kijken naar de WK-stand.
Ja, nou ja, daar hebben we dat dus. Maar ik. Kijk, het meest interessante is inderdaad of McLaren Aston Martin nog gaat terugpakken. En dat lijkt bijna onmogelijk. 217 tegen 139. Maar dat gaat momenteel heel hard. Hè? En dan moet je ook nog eens bij calculeren dat Aston Martin maar één coureur heeft. Gisteren letterlijk, maar in principe hebben ze dat ook altijd wel. Dus dat wordt nog wel interessant. En wat je af moet vragen. Kijk, want Ferrari die loopt door die overwinning ook een beetje in op Mercedes. Maar wil Ferrari dat wel? Vraag ik me altijd af. Wil je nou wel tweede worden? Dan krijg je wel meer geld. Maar je krijgt ook weer minder windtunneltijd en minder al dat soort tijd, weet je? Dus,
tuurlijk willen ze tweede worden.
Nou, weet ik niet. Je kan beter derde worden met een overwinning dan dat je tweede wordt zonder overwinning. En dan krijg je ook nog eens, mag je ook nog wat meer windtunneltijd en zo. Ik weet niet of ze... Ik denk ook niet dat ze echt warm of koud worden van tweede of derde in het WK, joh. Dus net als Max ook al zei, wat boeit mij dan nou?
Wat ik wel denk is dat Lewis Hamilton heel graag tweede in het WK wil.
Ja, dat is duidelijk.
Bij de rijders. Ja, oh zeker.
Dat denk ik wel. Want Lewis Hamilton die staat nu natuurlijk derde. Dat is natuurlijk de grote verschuiving na dit weekend. He, die is Alonso nu voorbij.
43.
Ik wil zeggen, hij heeft 43 punten achter van de Perez. Dat is natuurlijk wel fors. Maar goed, gezien, we hebben het eerder gehad over de vorm van Perez dit seizoen. Dat lijkt me niet geheel onhaalbaar. Want Hamilton rijdt eigenlijk gewoon een sterk seizoen.
Jawel, maar goed, als je naar de laatste 5 races kijkt. 3 podia voor Perez en eentje maar voor Hamilton. Ja. Ik denk normaal gesproken... Perez zou zich heel erg moeten schamen als hij dit niet volhoudt.
Dat dus inderdaad. Ja, en dan verder, wat heb je dan? Sainz en Leclerc, dat staat nog steeds wel redelijk dicht bij elkaar. Nou ja, wat ik zeg, de strijd tussen Ocon en Gasly, dat is nu een gat van, 9 punten. Oei, 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 oei.
Ja, en Stroll, die heeft maar 2 puntjes meer.
Ik wil zeggen, die staat op 47 punten inderdaad, ja.
Ja, dat zit allemaal heel erg dicht bij elkaar. En Alexander Albon een beetje in niemands land. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Alexander Albon... Ja, dat vind ik ook.
Wie had dat gedacht?
Nou, inderdaad, wie had dat gedacht? Ik vind het echt een hele goede kopman geworden van dit team. Ja, en je kan hem ook. Ik denk dat hij ook nog wel een stapje kan maken in zijn carrière.
21 punten. Ik vind dat wel hartstikke mooi.
Ja, hoewel die natuurlijk. Hij is niet te meten, hè? Want hij had vorig jaar natuurlijk Latifi. Ja. En hij heeft nu natuurlijk Sargeant. Dus hij is natuurlijk heel moeilijk te meten.
Ik wil het zeggen, is Albon nou zo goed?
Ja.
Is die Williams gewoon veel beter dan. Als je bijvoorbeeld. Als je Perez in die album in die Williams zet, dat hij er opeens 50 punten mee bij elkaar.
Nou ja,
dat jij wel.
Goed voorbeeld, Perez, ja. Wat als je die in de Williams zet?
Weet ik dus niet.
Geen idee.
Wat ik bedoel, dus dat is wat je zegt. Dat is heel lastig te meten, inderdaad.
Ja.
Maar goed, het is... Liam Lawson is nu 19e in het WK. Is Logan Sargeant, Nick de Vries en Daniel Ricciardo voorbij.
Ja, maar ook gewoon... En niet omdat hij toevallig een keertje 11 is geworden, maar gewoon met punten. Hè? Ja. 2 meervoud punten. En ook gewoon Q3 gehaald, hè, in zijn derde race. Op een circuit waar hij nog never nooit heeft gereden.
Maar hij kan Yuki inhalen.
En wat daar nu bepaald het makkelijkste circuit is.
Ja, en dat is het dus. Hij staat 1 punt achter Yuki Tsunoda. En ja, dat is wel gewoon, dat is echt heel knap in 3 races. Ja. En dan inderdaad vooral op een baan waar je nog nooit gereden hebt. Ja,
en in Japan.
En nu gaat hij naar Japan. Dat is een baan die hij wel kent.
Nee, maar Yuki natuurlijk.
Ja, en Yuki natuurlijk.
Politiek incorrect.
Ja.
Ja, ja. Goed. Ja, ja, goed.
Over Japan gesproken.
Ja, ja, wat een mooie brug weer.
Prachtige brug.
Ik vind het een geweldige Grand Prix. En iedere jaar zeggen we het weer. En ik blijf het ook deze keer zeggen. Ik vind het jammer dat het niet om 4 uur is.
Nou, ik vind eigenlijk dat we om 4 uur 's nachts moeten gaan podcasten ook.
Ja, dat, nou, dat vind ik een goed idee.
Dat vind ik wel. Dat
live podcasten bedoel je?
Ja, ja, lijkt dat we wel van midden de dag moeten gaan opnemen volgende week.
Ja, dat is toch mooi. Wat een prachtig circuit. Wat een prachtig land. Wat een acht. De Grand Prix van Japan. Echt blij dat hij weer terug is. Ik vind het zo gaaf.
Was hij weg dan? Oh, met corona bedoel je? Ja, ja, oké, sorry. Ja.
Ja, maar vorig jaar hadden we volgens mij gewoon een Grand Prix van Japan.
Nee, weet ik
niet. Een groot chaotisch regenfeest was. Ja, dit jaar trouwens, ik begreep dat het alleen misschien op de vrijdag gaat regenen. Ja. En het verder gewoon droog gaat blijven.
Ja, dat is wel jammer.
Mooie
dat is wel jammer.
Even kort, wie is er sterk, wie niet?
Nee, ja,
ik denk dat Red Bull hier echt terug gaat slaan.
Ja, ja, maar dit is ook echt een... Als je op Silverstone goed bent, ben je hier denk ik ook goed. En nou ja, goed, dus McLaren zal het ook wel aardig gaan doen, denk ik.
Ja.
Nou, dat is.
En Lawson, wie gaat winnen?
dat weet ik niet, maar een puntje. Ik wil zeggen, ik hoop eerlijk gezegd dat AlphaTauri... Hoe deed AlphaTauri het eigenlijk op
Silverstone? Dat moeten we
een goede vraag.
Terug naar de WK-stand.
Ja, even kijken. Silverstone. AlphaTauri, ze werden 16 en 17. Dat is niet direct een...
ja, maar dat was nog zonder Lawson.
Oh, dat was nog zonder Lawson, ja. Precies dat.
Nee, oké, okay, we gaan het...
Nee, ik heb er maar wat jij zegt, Lucas. Ik heb er zin in. Ik vind Japan, weet je, het is een klassieke baan. 100 keer liever dit dan Abu Dhabi of Miami of al die andere prut.
Gintbakjes. Nee,
dit is gewoon een echte klassieke, een van de
mooiste alles zit erin. Wereld. Alles. Chicane, wat is het, de R130?
130R hebben we. We hebben die chicane inderdaad. We hebben die eerste bocht. We hebben die slingers die daar zitten.
Tunneltje.
Spoon curve. Ja. Nee, het is
prachtig,
het is een heerlijk circuit met ook een prachtige geschiedenis. Nou, heel veel WK-titels zijn daar beslecht. Ook nog wel op legendarische wijze.
Ja.
Van de hand van John Huguenot.
John Huguenot, ja, die ook onze Zandvoort deed.
Yep,
ook net zo smal als Zandvoort ongeveer. Het is om in te halen niet heel makkelijk hier en daar met deze vrachtwagentjes, maar...
Ja. Kwalificatie 23 september. Dat is trouwens wel niet zo grappig eigenlijk. 23 september om 18:50 heb ik vandaag opgezocht. Begint de herfst. Ja, dus tijdens de kwalificatie begint de herfst. Misschien dat ook de bladeren dan op het circuit vallen en zo. En de race 24 september om 7 uur in de ochtend. Maar dan zit je om 6 uur lekker voor de tv.
Ik wil zeggen, dan gaan we dus tijdens de vrije training om 4:30 ochtends gaan we podcasten.
Ja.
Dat idee dan?
Ja,
vind ik wel leuk.
Ja, je hebt grote kans dat ik de vrije training over ga slaan trouwens.
Wat?
Ja, om 4:30 zaterdagochtend derde vrije training. Dan denk ik...
Ik bel je gewoon wakker.
8 uur vrijdagochtend haal ik misschien nog wel.
Vrijdagochtend 8 uur, ja, dat zit ik op mijn werk.
Dat red ik nog wel.
Ja. Ga jullie gewoon wakker bellen?
Dan ga ik op mijn werk kijken.
Heren, dank jullie wel weer.
Ja, yes. Graag gedaan.
Leuk dat je weer was, Jeroen Scholten. Jeroen Demmen nou ook natuurlijk, maar lang niet gezien.
Ja, het is 2 wedstrijden gemist en de zomerstoppie. Dus,
Laatste week van de zomer dit, jongens. Geniet er nog van.
Ja, het is prachtig weer. Genieten.
Oh, met de foto maken.
Het regent daar ook.
Dank jullie wel. Tot de volgende. Allee.
Doei.
Dag, dag.
Ja, fotootje, fotomoment.
Fotootje, fotomoment.
Nee, een foto met
moet ik hem weer doen?
Ja, fotomoment.
Mijn mobiel
moet je even hem groot maken, hè? Zo groot mogelijk.
Oh ja, dat heb ik gedaan. Zo, groot.
God.
Oh ja, we wachten wel even mijn petje op.
Oh.
Ik wil zeggen, je Bad City petje. Ja.
Petje op.
Petje op.
Petje af.